Gemeente, nog even deze afkondiging dat aanstaande donderdagavond 14 mei om 19:30 dominee Venema voor de SGP hoopt te spreken in dit kerkgebouw. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm en daarvan het derde en het vijfde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En o God die ons ten schilde zijt. 84 vers 3 en 5.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanavond het woord Gods uit het laatste hoofdstuk, het 21ste van het Johannesevangelie, de verzen 15 tot en met 25. Johannes 21, de verzen 15 tot en met 25. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Gemeente, we slaan nog een keer het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie op. Nadat we daaruit al een aantal keren het woord van de Heere hebben mogen beluisteren, vinden we vanavond onze tekst in het laatste deel van vers 19 en in het laatste deel van vers 22. Johannes 21, de versen 19b en 22b. 19b, en dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Laatste gedeelte van 22, volg gij mij. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken, de Heere bidden om zijn zegen. Heere, weer mogen we rondom uw woord bijeen zijn, weer mogen we gaan luisteren naar wat u ons in uw woord nog wilt zeggen. We hebben opnieuw de gelegenheid om de boodschap, de belangrijkste boodschap die we in ons leven te horen kunnen krijgen, te vernemen. Want wat u ons te zeggen hebt, Heere, dat heeft te maken met onze zaligheid, met onze eeuwige zaligheid. Wat wij als mensen tegen elkaar zeggen, ach, als het al enig belang heeft, dan heeft het vaak niet meer belang dan voor dit tijdelijke leven. Maar zelfs dat is lang niet altijd het geval. Dan zijn zoveel woorden die wij te zeggen hebben of die wij menen te moeten zeggen, zonder enige inhoud en zonder enige betekenis, woorden waar niemand wat aan heeft. Maar als u wat te zeggen hebt, Heer, en als u spreekt, dan is het toch van belang. Dan gaat het toch maar niet om bijzaken, maar hoofdzaken komen dan aan de orde. Als u het tot Simon Petrus zegt, volg gij mij, dan is dat maar niet een woord waar Petrus over kan denken zoals hij wil. En wat hij kan doen of wat hij kan laten, maar dan is dat een woord dat alle aandacht waard is. Een woord dat aller aanneming waard is. En als u het vandaag door uw woord, door de schriften heen tot ons zegt, Heere, dan kunnen wij daar ook niet vrijblijvend tegenover staan. Wat u daarin als weg aanwijst, dat heeft inderdaad het grootste gewicht. Laat het in ons leven ook gewicht mogen hebben. Van nature heeft het dat niet, omdat wij het niet erkennen als een woord van u, als een opdracht, als een oproep, als een uitnodiging, als een woord waarin gij spreekt. Heere, ach, u weet het, wij leggen de dingen van uw woord naast ons neer. We hebben wel veel oren en onze oren staan ook wijd open voor alles wat er hier op aarde gezegd wordt, en voor wat maar van enig belang lijkt te zijn. Maar als gij spreekt, Heere, dan zitten onze oren dicht. Dan zijn we doof. Dan zijn we ook ongehoorzaam. En zelfs als het al eens een keer wat indruk maakt en als het al eens een keer ons wakker schudt, dan is de slaap zomaar weer datgene waar we ons in terugtrekken. En dan gaan we maar door. Weer doof en nog altijd blind en nog altijd verduisterd in ons verstand. En zo komen we al dichter bij ons levenseinde, Heere, en we hebben er geen erg in dat we een keer voor de rechter moeten verschijnen en dat we rekenschap moeten afleggen en dat daar dan tegelijkertijd de dag der zaligheid mee ten einde is. O Heere, schud u ons echt wakker en houd ons wakker. Als we nog altijd de slaap van de geruste slapen. En wilt u ons bepalen bij die dingen die werkelijk belangrijk zijn. En dat de andere dingen maar eens een ogenblik op de achtergrond mogen raken. Zelfs als we naar de kerk gaan, dan hebben we nog zoveel waar we ons mee bezighouden. We komen naar de kerk met onze eigen gedachten en we zitten vol met allerlei andere dingen. in de kerk onder uw woord kan ons dat altijd ook allemaal ook nog bijblijven. En als de kerk weer uitgaat en als de dienst achter de rug is, dan is het vaak weer zo helemaal vergeten. Dan halen we het uit onze eigen herinnering weg. We verdringen het, we verdrijven het, of anderen worden gebruikt om het ons allemaal weer te doen vergeten. En zo komen de vogels en die pikken het gestrooide zaad weg en het draagt geen vrucht en het blijft allemaal in ons leven zoals het was. Heren, als dat nog het beeld is dat u van ons tekent, wilt u het dan vanavond eens anders maken? U staat toch niets in de weg? U hebt toch sleutels die passen op elk hart? En er is geen slot of u weet het te openen. Er is geen mens zo ver bij u vandaan of uw arm kan hem nog grijpen. Er is geen zondaar zo zwart of u hebt het middel voor zijn reiniging. Heren, wij bidden van u, strek uw hand uit. Gebruik uw almacht. Gebruik uw genade. En wilt u nog wonderen doen in ons midden. En uw grote werken tonen in het redden van verlorenen. Maar ook in het onderwijzen van uw volk. Van degene die u vrezen. Wat is het nodig, Heren, dat u gedurig weer komt met het onderwijs van uw woord. Want al mag er dan een wonder in hun leven gebeurd zijn, en al mogen ze dan overgebracht zijn uit de duisternis in het licht, en al mogen ze dan met meer of minder vrijmoedigheid spreken van wat gij gedaan hebt, Heren, bij het verleden kan het niet blijven, en bij wat gebeurd is kunnen we niet staan blijven. Maar uw volk en kinderen, ze moeten verder. En hoe zullen ze verder? Toch alleen als gij weer opnieuw onderwijs geeft. Toch alleen als gij bij de hand neemt en houdt. Als gij als de overste leidsman en de voleinder des geloofs in hun leven de leiding neemt. En ze met u meetrekt. Door welke wegen het u dan ook behaagt hen te willen leiden. Geef dat uw woord, als het geopend wordt, voor hen die u vrezen, ook een boodschap mag bevatten, waar ze uit onderwezen worden en waar ze de stem van de meester in mogen horen. En wilt gij het zo wel maken, ook als ze van dwaalwegen moeten worden teruggebracht. En hoe menigmaal is dat het geval, Heren. Ook als zij bijgestuurd moeten worden, of opnieuw tot bekering moeten worden gebracht. Want ach, Heren, er is geen hart zo standvastig. Ook al hebben we de goede keus mogen doen, er is geen hart zo standvastig dat we ijverig in uw wegen gaan. Dat mag dan de keus wel geworden zijn. Maar dan moeten we nog met de apostel zeggen, het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vind ik niet. En omdat we het volbrengen niet hebben, omdat er inderdaad een dwaalziek hart altijd nog overgebleven en achtergebleven is, daarom komen ze niet alleen op zijpaden, maar daarom keren ze ook nog wel eens op hun schreden terug. En lijkt het wel alsof ze de dood weer voor het leven kiezen. En ze zouden het ook doen, Heren. Als u niet de getrouwe bleef, o God, wij komen u bidden. Denk aan uw werk en houd het in stand en zet het voort en bekroon het. En ga toch door, Heren, in het leven van hen die door genade burgers van het Koninkrijk der Hemelen mochten worden. Opdat ze meer en meer mogen worden voor en toebereid voor het leven straks in heerlijkheid. Ze geoefend mogen worden en dat het apostolisch vermaan niet te vergeefs gesproken mag zijn. Zoekt dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wees gij zo een genadig en een barmhartig God voor ons hier en overal waar uw woord verkondigd wordt. Heren, zoudt u ook in deze zondag nog werken willen over de ganse aardbodem heen en overal uw rijk willen doen komen en uw grote naam verheerlijken. Sterk uw knechten die gij geroepen hebt. Geef ze de bekwaamheid, geef ze de vrijmoedigheid, geef ze inzicht. Geeft u ze alles wat ze nodig hebben om getrouwe dienaren van het evangelie te mogen zijn. Die niets achterhouden van wat gij geopenbaard hebt, maar die het mogen verkondigen, Heere, dat alles wat gij bekendgemaakt hebt. Mogen uw kerk, Heere, ook in tijden van vervolging en verdrukking onder uw hand bewaard blijven. Gij hebt gezegd dat er in de wereld verdrukking zal zijn. En dat is altijd door ook zo geweest. Maar ook al zijn we aan de buitenkant misschien voor allerlei verdrukking bewaard gebleven. Van binnen kan er zoveel te keer gaan. En dan afgedacht nog van de verdrukkingen. Daar zijn ook de verleidingen. Daar zijn ook de dwaalleringen. Daar zijn ook de valse boodschappen. En daar zijn we ook niet immuun voor, Heere. We worden zo gauw meegetrokken. En we hebben zo vaak onze eigen conclusies. Ach, en ons arglistig hart is er meester in om allerlei uitvluchten te bedenken. Uw woord zegt het al, dat u de mens recht gemaakt hebt, maar ze hebben vele vonden gezocht. Heren, we moeten overal voor bewaard worden, want Satan spant overal zijn strikken en heeft overal zijn listen. En hij zoekt met dit en met dat en met al de middelen die hem ten dienste staan om zondaren bij uw woord vandaan te houden en ze van het geloof af te houden. En om uw volk en kinderen toch op zijpaden te brengen. Verstoor zijn werken, Heere, en geef hem geen gelegenheid om zijn verwoestend en verderfelijk werk te doen. Wilt gij als, zo tekent gij uzelf toch als de ruiter op het witte paard, voortgaan om overwinningen te behalen en zo ook uw naam heerlijk te maken in deze wereld. Wij bidden voor de volkeren der aarde. Wat is er een leed en wat is er een moeite. Er is altijd maar weer bloedvergieten, haat en bitterheid en vijandschap tussen volkeren, tussen rassen. Heren, er schijnt geen einde aan te komen. Het zal ook wel niet zo zijn totdat de vredevorst komt, die op aarde gebieden zal in de wereld, straks de aarde die vernieuwd is, waarop gerechtigheid woont. Maar wat is er, dankzij die haat en die bitterheid en die vijandschap, een leed en een lijden, een smart en een pijn. Zoudt u te midden van al datgene wat wij mensen ervan maken, laten zien, willen laten zien, dat uw rijk een rijk van vrede en van gerechtigheid is. En dat door de kracht van het verzoenend werk van de Heere Jezus er niet alleen verzoening tussen God en de zondaar komt, maar dat er door diezelfde verzoenende kracht ook een nieuwe mensheid geschapen wordt die in vrede leert leven. O, wij bidden van u, Heere, denk zo aan ons, de grootheid van uw barmhartigheid, en dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu uit 138, het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd, en als ik omringd door tegenspoed, 3 en 4 van 138. laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie vertelt ons met name van de bemoeienissen die de Heer Jezus, de verrezen Christus, heeft gehad met een van zijn discipelen, Simon Petrus. We hebben gehoord uit dit laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie dat de Heere zich allereerst in de kring van die 7 discipelen openbaarde. En dat na die maaltijd de Heere Jezus zich bijzonder tot Simon, de zoon van Jona, wende met die vraag: hebt gij mij lief? En toen heeft de Heere daar een antwoord op gekregen. Het kostte wel moeite. En de Heere moest ook wel diep afdalen, maar tenslotte, Simon Petrus mocht zich beroepen op de alwetendheid van Christus en zo tot de uitspraak komen: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En toen heeft de Heere die drievoudige opdracht gegeven. Petrus is ook weer in het ambt hersteld. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn dierbare schapen. Daarna heeft de Heere Petrus onderwezen ten aanzien van de toekomst. En Johannes, die daar commentaar op geeft in de beschrijving van dit evangelie, vertelt ons dat de Heere daarmee doelde op de dood die Petrus sterven zou. En met welke dood, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Simon Petrus die zou moeten gaan ondervinden dat hij niet meer zijn eigen weg kon uitstippelen. En dat hij het niet allemaal zelf meer kon beslissen. Niet in het natuurlijke en ook niet in het geestelijke. Maar hij zou moeten worden geleid. En dan zou hij zelfs ook wel gebracht worden op plaatsen waar hij eigenlijk liever niet zijn wilde. Maar zo doet de Heere dat nu eenmaal in het leven van de zijnen. Hij bestuurt. En hij vraagt niet allereerst of zij het goed vinden. Ze moeten met hem mee. Hij gaat niet met hen mee. Maar hij wil dat zij met hem meegaan. Niet zij bepalen de weg en vragen zijn goedkeuring. Maar hij bepaalt de weg. En hij geeft hen genade om het met hem eens te worden. En dan komen we bij de tekst van vanavond, dan die woorden, die korte woorden waarin de Heere nog eens heel bijzonder eigenlijk de hele boodschap samenvat. In 2 keer, eerst aan het slot van vers 19, volg mij. En dan nog eens een keer, en daar heeft de Heere duidelijk reden voor, hij vindt die reden in het gedrag van Simon Petrus. Nog eens een keer, volg mij, maar nog sterker persoonlijk gemaakt. Volg gij mij. Hoe bedoelt de Heere dat? Volg mij. Bedoelt hij dat letterlijk? Misschien ook wel. Het zou best kunnen wezen dat na die maaltijd en na dat gesprek met Petrus en na die onthulling, na die openbaring van hoe het gaan zou met hem verderop in zijn leven, dat de Heere toen van de maaltijd is opgestaan en dat hij met die woorden volg mij Simon Petrus gewenkt heeft en dat ze toen samen zo wegliepen. En dat later Johannes, de broer van Jacobus, ook is opgestaan en dat hij achter Jezus en Petrus is aangegaan en dat Petrus toen zich omkeerde en Johannes zag volgen. Het zou best kunnen wezen dat dat ook op dat ogenblik letterlijk gebeurd is. Maar ik geloof dat dat eventueel zelfs ook het belangrijkste niet geweest is. Waar Jezus het over heeft, dat is een geestelijk volgen. Het is ook niet de eerste keer dat de Heere dit tegen Simon Petrus heeft gezegd. Daar begon het ook mee. In het eerste hoofdstuk van Marcus wordt ons verteld dat Petrus tot discipel geroepen is, samen met nog weer anderen. En met welke woorden is dat gebeurd? Wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen, volgt mij na. En ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Enigszins uitvoeriger wordt ons dat beschreven in Lucas 5, waar de Heere ook zegt, volgt mij. Daar is het ook mee begonnen dus. Toen was het zeer zeker letterlijk bedoeld. Dat hebben ze ook zo verstaan. En zij, terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. Ze lieten die netten voor wat ze waren, ze lieten dat schip voor wat het was, ze lieten dat bedrijf voor wat het was. Ze hadden een andere roeping gekregen, volgelingen, navolgers van de meester die hen riep. Dat moesten ze zijn. En ze hebben dat letterlijk verstaan en letterlijk in praktijk gebracht. Ze zijn achter hem aangegaan en ze zijn met hem meegewandeld. Nu al 3 jaren. Maar nu komt dat bevel dus weer terug. Aan het eind van Jezus' verblijf op aarde. Dat zal trouwens ook bijna voorbij zijn. Nog een paar dagen, nog een paar weken hooguit. En dan is het de dag van de hemelvaart. Dan keert hij terug naar de hemel van waar hij uitgekomen is. En dan blijft de roeping, volg mij. Maar dan in de eerste plaats toch niet meer zo letterlijk als dat het in de eerste keer bedoeld was. Volg mij niet nu naar de hemel straks. Dat komt ook nog, maar de Heere heeft al gezegd in Johannes 13, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Wat is dus dit volgen? Een geestelijk volgen. En dat is een veelomvattende zaak. Dat is een diep ingrijpende zaak. Dat is iets wat geen mens uit eigener beweging ooit doen zal. Want dit gaat nu juist tegen heel zijn eigen begeren en streven in. Dit is niet iets wat wij vanuit onszelf verkiezen. En omdat dit een zaak is die we zo moeilijk kunnen uitvoeren, moet de Heere het nogal eens een keer herhalen. En luiden de opdrachten vaak precies eender. Volg mij. En wat dat dan inhoudt, ik denk dat de Heere Jezus daar zelf licht over heeft laten vallen, als hij in Lucas 9 daar wat uitvoeriger over is. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op, en volgen mij, want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Om mijnentwil. Die zal het verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het de mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen, of schade aan zichzelf zou lijden. U ziet, daar spreekt de Heere ook over volgen, alleen doet hij dat daar wat breder. Wat is volgen van Jezus? Ik zou in de eerste plaats kunnen zeggen, het is heel veel achterlaten. Afscheid van heel veel dingen nemen. Het volgen van Jezus is dat de dingen allemaal in ons leven op een andere plaats komen te staan dan waar ze van nature staan. De dingen moeten anders gerangschikt worden in ons leven. Er moeten dingen voorop komen te staan die er van nature niet staan. En dingen die van nature wel voorop staan, die moeten naar een volgende, naar een latere plaats verhuizen. Het volgen van de Heere, dat houdt onder andere in dat we in praktijk gaan brengen, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar daar zit dan tegelijkertijd in, u begrijpt dat, dat het volgen van de Heer Jezus meebrengt dat onze voorkeuren, onze belangen, onze wensen, onze begeerten achteruit moeten. En dat loopt zelfs uit op wat de Heer Jezus noemt in Lucas 9, in de tekst die ik u las, zelfverloochening. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Dat houdt dus in een streep door je eigen ik. Dat houdt dus in afkering van de gedachte dat we ooit nog iets uit onszelf kunnen doen. Dat we ooit nog iets zelf kunnen toebrengen aan onze verlossing. Dat houdt dan ook in dat we tegen onze eigen begeerten nee leren zeggen. De wereld zegt nergens nee tegen, behalve tegen de dienst van de Heere natuurlijk. Maar de wereld zegt niet tegen menselijke begeerten en verlangens nee, want de mens wil nu eenmaal ja zeggen en ja hebben op wat hij begeert, op wat hij wenst, op wat hem belangrijk lijkt. Maar een discipel, een volgeling van Jezus moet dat nu juist allemaal leren verzaken. Je eigen ik tegenstaan. De zonden, en met name de zonden die er zo diep in zitten, de zonden die zo speciaal zijn, de zonden die ons zo na aan het hart liggen, de zonden waar we zo mee verweven zijn, waar we zo aan verbonden zijn, waar we zo aan vastzitten, de zonden afwijzen. Volgen van de Heer Jezus, dat is alles achterlaten wat niet met zijn wil overeenstemt. Volgen van de heiland, dat is ook eenswillend met hem zijn. Want je weet maar nooit van tevoren welke weg hij uit zal kiezen. En hem dan toch volgen zonder vragen. In het vertrouwen dat alles wat hij doet goed is. Volgen van de Heer Jezus, dat is het stuur overgeven. Uit handen geven. Het in zijn handen leggen. En wat is dat dan nog meer volgen van de Heere Jezus? Lucas 9 geeft daar nog een duidelijk commentaar bij. De Heere zei niet alleen die verloochenen zichzelf, maar die zei ook die nemen zijn kruis dagelijks op. Dat hoort er ook bij. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Kruis dragen. En wat is dat kruis dan? Dan denken wij dat is, als iemand ziekelijk is, dat is zijn kruis. Als iemand moeilijke kinderen heeft, dat is zijn of haar kruis. Als iemand in een sfeer moet werken waar hij zijn ziel elke dag moet kwellen, dat is zijn kruis. En zo heeft iedereen zijn kruis. De een dit in een zwak en moeilijk lichaam, de ander dat in een moeilijke werkring, een derde weer wat anders. En dat zijn dan de kruizen die wij denken te moeten dragen. Dat bedoelt de Heere Jezus niet. En als wij dat allemaal een kruis noemen, dan wat mij betreft mogen we dat wel doen, maar dan hebben we toch wel het Bijbelse begrip kruisdragen een andere inhoud gegeven. Waarom? Nou, dat zijn allemaal van die omstandigheden waar je niet onderuit kunt, nietwaar? Dat kruis, als u het zo wil noemen, dat kun je niet afleggen. Dat zwakke, dat moeilijke lichaam, die wankele gezondheid, dat is iets wat je altijd meedraagt. Dat neem je niet vrijwillig op je, nee, dat is je opgelegd. En al die andere tegenspoeden, daar heb je geen keus in. Dat hoort bij de moeite en de zorgen van het leven. Dat is niet iets wat je vrijwillig op je neemt. Maar het kruis waar de Heer Jezus over spreekt, dat is wel een kruis dat je vrijwillig op je neemt.
En je hebt de keus om het je op te leggen, om het op te nemen en om het te laten liggen. Om eruit kunt en wat onafwendbaar is. Maar het kruis waar de Heer Jezus over spreekt, dat is wel een kruis dat je vrijwillig op je neemt. En je hebt de keus om het je op te leggen, om het op te nemen en om het te laten liggen. Dat kruis waar de Heer Jezus over spreekt, dat is niet iets wat je gedwongen draagt. En waar je niet onderuit kunt en wat onafwendbaar is. Maar dat is een kruis waarvan de Heere Jezus zegt, dat moet je dagelijks op je nemen. Wat is dat dan? U moet dat natuurlijk verstaan in het licht van de tijd waarin de Heere dat sprak. Wat was in Jezus dagen kruis dragen? Wanneer droeg de Heere Jezus een kruis? Op de weg van de veroordeling naar de terechtstelling. Op die weg wordt het kruis gedragen. Op de weg van het veroordeeld zijn naar het terechtgesteld worden. Zo ging dat, de Via Dolorosa, van de plaats waar Jezus voor Pilatus terechtgesteld was, tot aan Golgotha. Toen droeg hij zijn kruis. En de twee moordenaars die met hem gekruisigd zouden worden ook. En in dat licht gezien, kruis dragen, dat is werk voor een veroordeelde. Dat is werk voor iemand die het vonnis gehoord heeft. En die het vonnis aanvaardt. Dat is werk voor iemand die de dood verdiend heeft. En die dat ook aanvaarden wil. Dat is bukken onder het vonnis dat de Heere over je uitspreekt. Dat is de verootmoediging en de onderwerping aan de Heer en aan zijn recht. Kruisdragen, dat is de Heer Jezus volgen op zijn lijdensweg. Dat is met hem in de dood gaan. Met hem meegekruisigd sterven. Zoals de Bijbel dat noemt, gelijkvormig gemaakt worden aan zijn lijden. Dat is met hem verdragen. Heeft hij niet zelf gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben? Heeft hij niet zelf gezegd, en dat is een woord voor kruisdragers achter hem aan, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat hangt met het kruisdragen samen. Dus zo gemakkelijk is dat niet. Jezelf verloochenen, nee zeggen tegen jezelf, tegen dingen die je begeert, tegen die dingen waar je vlees naar hunkert en haakt. Nee zeggen, ook tegen dingen waar je geest naar verlangt. Nee zeggen, er een streep doorhalen, eigen krachten te verachten en niets te worden in het heilig oog van God. Kruis dragen daarbij, als een veroordeelde achter de Heere aangaan, met hem gekruisigd worden. Dat gaat tegen je begeren in. En dat was de bedoeling toen de Heere tegen Petrus sprak. Toen hij dat eerst gezegd had, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Toen zei Jezus, volg mij. Op die weg. En wat is het nog meer, behalve zelfverloochening, behalve kruisdragen? Als het meer niet zou zijn dan dat, zou niemand het ooit kunnen doen. Als dit alles was wat ervan gezegd kon worden en wat de Heere ervan gezegd zou hebben, dan zou het een onmogelijke opgave zijn en er zou niemand ooit achter de Heere aangaan. Maar ik leg het accent nu even op dat andere woordje. volg mij. Het volgen van de Heer Jezus, dat betekent dat Hij voorop gaat. Volgen, dat kun je niet doen als je voorop loopt, maar alleen als een ander voorop loopt. Dat is zo logisch dat je het niet eens hoeft te zeggen. Maar we moeten er wel goed bij nadenken. Volgen, dat betekent een ander gaat voorop, een ander baant de weg. Je komt op wegen waar je nog nooit geweest bent, maar een ander zoekt dat pad voor je uit. Een ander is de eerste die de gevaren op die weg ook ontmoet. Een ander die voorop gaat, vangt ook de slagen die je op die weg kunt oplopen voor je op. Volgen, dat betekent dat je op iemands rug mag zien. Volgen, dat betekent ook dat je iemands voetstappen in het oog mag houden. Volg mij, dat verstond die dichter die zei, ik zet mijn treden in uw spoor. Heere, ik zie uw voetstappen. Ik zie waar u gegaan bent. Ik zie waar u uw voetstap gezet hebt. Daar past mijn voet precies in. Ik zet mijn treden in uw spoor. Volgen van de Heere, dat is, er is er een die de overste leidsman is. Die de voleinder des geloofs is. En die niet de zijnen alleen op pad stuurt. En die ze niet met allerlei aanradingen en aanwijzingen en adviezen alleen laat gaan. Om ze dan te laten omkomen, want dat zou gebeuren. Maar dat is het woord van hem die zelf zegt, ik ga voorop. Ik ga u voor. Dus het is een opdracht, een zware opdracht. En voor menselijke krachten een onmogelijke opdracht, zelfverloochening, kruis dragen. Maar het is een opdracht met een belofte. Volg mij. En als we het stuur uit handen moeten geven, dan is er een die het van ons over wil nemen. En als wij de leidsels moeten loslaten, dan is er een die ze in zijn handen wil nemen. En die de belofte ook waar maakt. En die als die overste leidsman en voleinder des geloofs ze ook allemaal thuis zal brengen. Ze kunnen hem nu nog niet helemaal volgen waar hij heen gaat. In letterlijke zin tenminste. Maar ze zullen hem volgen. Die belofte ligt er ook. Gij zult mij namaals volgen. En de herder, want dat is hij, en dan denk je maar weer aan dat beeld. Want inderdaad, de herder gaat voorop en hij zorgt ervoor dat zijn schapen niet verdwalen, maar dat ze niet, en dat ze niet in de woestijn omkomen. Die herder zorgt ervoor dat ze toch allemaal veilig de veilige stal bereiken. En al dragen ze dan een kruis. Die volgelingen. En al is de weg soms ongebaand. En al hebben ze allerlei ontberingen. En al worden de dingen van hen afgescheurd. En al komen ze gehavend straks aan. Al moeten ze hun eigen vlees kruisigen met zijn begeerlijkheden. En al moeten ze hun eigen ik in de dood geven. En al moeten ze naar het woord van de doper minder worden. Toch bezwijkt er geen een onder dat kruis. Paulus schreef aan Timotheus, indien wij met hem lijden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. Indien wij met hem verdragen, we zullen ook met hem leven. Gemeente, weten wij van dat volgen. Van dat achter de Heere aangaan. Van die zelfverloochening. Van die zelfontlediging. Van dat kruis dragen. van dat afsterven, van dat meer en meer een onwaardige worden. Ik zal mij doen overblijven. Dat is ook op de weg van het volgende praktijk en de beoefening. Ik zal mij doen overblijven, een ellendig en arm volk, die op de naam des Heren zullen vertrouwen. Dat is een stervend leven. Dat is echt minder worden. Van nature gaat een mens die weg niet. En Gods kind ook niet. Kunt u denken, wij stippelen de weg liever zelf uit. Zo en zo willen we het hebben, daar en daar willen we heen. Dat moet de Heere zo ook maar besturen in ons leven. En we vragen erom en we dwingen het bijna af. En als het anders gaat, oh, dan hebben we de murmureringen klaar. En dan zijn we het met Gods weg niet eens. En dat is niet alleen voordat iemand genade in zijn leven ontvangt, maar dat is ook nadat we genade hebben leren kennen. Als genade echter niet meer op de troon zit en als de vreze des Heren niet meer regeert, dan hebben we nog altijd zoveel van de zelfhandhaving over. En wat doen we de Heren dan met weerbarstigheid en hardnekkigheid? Keer op keer een moeite aan. En wat moet hij dan iedere keer weer? Zijn stok en zijn staf als een herder gebruiken om die schapen weer in het spoor te krijgen. En in het spoor te houden. Maar wat ligt er voor het gewillig gemaakte hart? Een zoete vrede in. Als we echt mogen volgen. En vooral als we mogen zien dat hij voorop gaat. Wat zegt u dan van de weg? Dan is elke weg goed. Met hem aan de leiding is elke weg goed. Dan kan het niet misgaan. Zijn ze dan nooit meer bevreesd? Als ze op de wind zien en op de golven, dan zijn ze geregeld weer bevreesd. Maar als ze op hem zien, en zolang ze op hem zien, en zolang ze zijn voetstappen maar mogen drukken, gaat het niet mis. Ze gaan van kracht tot kracht, steeds voort. En ze komen ook thuis, stuk voor stuk. Want hij zal hen nimmer omdoen komen. Niet in dure tijd en ook niet in hongersnood. En daarom in de grootste smarten mogen de harten van hen die op die leidsman zien, gerust in de Heere blijven. Maar als ze dan inderdaad maar op hem zien, volg mij en houd hem in het oog. Maar Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen. En dan gaat het weer mis. Hij zag niet naar hem die voorop ging en die hem dat gezegd had, volg mij. Hij keerde zich om, weer een keer, zoals zo vaak. Ook nu, na ontvangen, na hernieuwde ontvangen genade, na die bijzondere begunstiging, na die herstelling in het ambt, na die bijzondere openbaringen, na die liefde blijken van de Heere, ach, hij is het nog niet te boven. Hij zich omkerende. Wat zijn we toch weer gauw van het pad af? En dan ziet Petrus Johannes. Ik ga niet op die omschrijving in die Johannes van zichzelf ook hier weergeeft. Dat zou ons te ver voeren. Johannes, die zichzelf nooit noemt bij name, maar die zichzelf omschrijft als de discipel welke Jezus lief had. En nu ook nog deze toevoeging erbij, die ook aan het avondmaal aan de borst van Jezus gevallen was. En die gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? U herinnert u dat uit het Leidensevangelie. Petrus zag hem. En Petrus zegt, Heere, nou moet ik volgen en u hebt mij gezegd, een ander zal me brengen en me gorden en me brengen op plaatsen waar ik niet zijn wil. En u zegt, volg mij, ik krijg die moeilijke weg. Maar hij dan? Wat zal deze? Nou kunnen we ons afvragen, wat is dat nou bij Simon Petrus geweest? Wilde hij zich ermee bemoeien? Was het pure nieuwsgierigheid? Ik denk het niet. We hoeven Petrus ook niet zwarter te maken dan de Heere hem ontstekent in zijn woord. En we hoeven niet allerlei kwade eigenschappen hem toe te dichten als de Heere dat niet duidelijk openbaart. Er worden genoeg verkeerde dingen van Petrus in de Bijbel genoemd. We hoeven daar niet nog wat bij te maken. Ik zou zeggen, het is ook heel goed te verstaan dat deze vraag Petrus is ingegeven niet uit nieuwsgierigheid en niet uit bedeelzucht, maar alleen uit oprechte bezorgdheid voor Johannes. Petrus heeft gehoord dat hij niet zo makkelijke weg zal gaan in zijn leven. Zal dat voor Johannes ook gelden? Zal hij dat ook moeten gaan meemaken? Een ander zal hem brengen waar hij niet wil. Is het voor hem ook zo dat hij de kruisweg moet gaan? En als ik zeg dat Petrus deze vraag stelt uit bezorgdheid, dan zeg ik dat omdat er tussen deze twee broeders, geen letterlijke broeders, maar geestelijke broeders, een hele nauwe band geweest is. Dat laat de schrift ons zien. Niet waar? Zij met die broer van Johannes, Jacobus, zij waren als de drie meest intieme discipelen erbij als de anderen buiten moesten blijven. Zij met z'n drieën, Petrus en Johannes ook, waren erbij toen Jezus in het huis van Jairus binnenging om dat dochtertje van Jairus weer levend te maken. Zij waren erbij toen Jezus de berg der verheerlijking opgegaan was en toen hij daar voor hun ogen veranderd werd en toen die stem uit de hemel klonk en toen Mozes en Elia neerdaalden om met Jezus te spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Ze hebben meer dan anderen meegemaakt met de Heere Jezus. En dat heeft ook een band gelegd tussen deze twee. En als Jezus voor Pilatus voor het Sanhedrin staat, het Johannes-evangelie vertelt het ons, dan zijn het weer Petrus en Johannes, en van de anderen lees je niets, dan zijn het Petrus en Johannes die meegegaan zijn naar dat paleis om het einde te zien. En op de paasmorgen zijn het Petrus en Johannes die samen naar het graf gaan als ze de tijding hebben gehoord dat de steen weg is. En het is Petrus die het van Johannes te horen krijgt in het begin van dit hoofdstuk, toen ze nog in dat bootje op het meer waren. Het is de Heere. En als u Handelingen leest, dan zie je Petrus en Johannes gedurig bij elkaar. Zij zijn samen als ze het volk onderwijzen. Zij zitten samen in de gevangenis. Zij worden samen uit de gevangenis bevrijd. Zij staan samen voor hun rechters, voor het Sanhedrin. Het is een nauwe verbondenheid tussen deze twee. En dan kun je je wel voorstellen dat als Petrus deze dingen van de Heere te horen krijgt, dat hij in bezorgdheid voor zijn geliefde broeder Johannes zegt: Heere, maar wat zal deze? Mag dat niet? Mag Petrus dat niet vragen? Is bezorgdheid voor medemensen niet goed? Zeker wel. Zo behoort het toch te zijn. Wij mogen niet uit het Kains beginsel leven. Ben ik mijns broeders hoeder? We zijn de hoeders van elkaar. We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. We hebben zorg voor elkaar. En vragen zoals de vraag die nu uit Petrus mond komt, dat zijn geen misplaatste vragen. Zulke vragen mogen we best stellen. Die komen ook vanzelf op. Als je echt zorg voor een ander hebt, dan komt de vraag. Als ouders echte zorg voor hun kinderen hebben, dan zeggen ze ook in het gebed wel eens: Heren, maar wat zullen deze? Wat zullen ze nog meemaken? Hoe zullen ze door het leven heen komen? En als een man echt om zijn vrouw geeft, of een vrouw echt om haar man geeft, dan zullen ze in het gebed ook wel eens tegen de Heere zeggen: Heere, maar wat zal zij? En wat zal hij? En zeker als je elkaar moet gaan loslaten. Hoe zal het gaan, Heere? Maar wat zal zij? En hoe zal het met mijn met mijn man gaan? En hoe zal het met mijn kinderen gaan? Wees maar gerust verantwoordelijk voor elkaar. Alleen, die vragen mogen niet de overhand hebben. Die vragen zijn niet onze eerste opdracht. De eerste opdracht voor Simon Petrus was, de Heere had het pas nog gezegd, volg mij. En vandaar dat als Petrus deze vraag stelt, Heere, maar wat zal deze, dat de Heere daar niet op ingaat. En simpelweg eenvoudig tegen Simon Petrus zegt, ja, als ik zou willen dat hij zou blijven totdat ik kom, dan gaat het u nog niet aan. Volg gij mij. Die vraag heeft wel een plaats, maar niet de plaats waar Petrus hem wilde geven. Die vraag heeft wel een plaats in het leven van mensen die zorg hebben voor hun medemensen. Maar die vraag mag je niet voorop zetten. Die vraag mag niet in de plaats komen van volg mij. En dat laat de Heere deze discipel goed weten. Hij zegt, Simon Petrus, dat is nu niet aan de orde. Laat dat ook aan mij over. Volg gij mij. Mag Petrus dan niet met die vraag bezig zijn? Zeker, maar op het juiste moment. En in de juiste verhoudingen. En laat hij ook niet denken, en laten wij ook niet denken, gemeente, dat het pas goed is als de Heere op al onze vragen een antwoord geeft. Je kunt er best mee bezig zijn. Maar je moet niet vragen dat de Heere je altijd een antwoord geeft. Je mag het wel aan de Heere voorleggen. Heere, wat zal deze? Maar laat het antwoord bij hem berusten. Het zou ons ook niet altijd helpen als we het antwoord zouden weten. Wat zou Petrus er nou aan geweten hebben? Als de Heer hem gezegd had, ja, Johannes, die wordt straks verbannen naar het eiland Patmos. Zou Petrus daar nou troost uit gehad hebben? Als de Heer hem gezegd had, Johannes, die zal zo en zo oud worden, en dan zal hij ook de marteldood sterven. Zou Petrus daar nou echt wat mee opgeschoten zijn? Je kunt er bezorgd over zijn. Over hoe het met je kinderen zal gaan. Ook als je er straks niet meer bent. Maar als de Heer het nou eens allemaal zo opsommen. Dat ze dit zouden meemaken en dat ze dat zouden meemaken en dat ze dat zouden meemaken. En dat kan toch allemaal? Zou je daar dan echt mee kunnen leven? Je mag de vraag wel stellen, maar laat het antwoord bij de Heere berusten. En de opdracht blijft, volg gij mij. Ja, ja, daar zijn die vragen. We hoeven ze niet te onderdrukken. Ze zijn er toch. Vragen die uit een stuk bezorgdheid voortkomen. Vragen waar tenslotte ook een element van liefde achter en in zit. En toch, er is maar één ding belangrijk. De Heere moest het ons ook allemaal maar niet zeggen. En we moeten het ook maar niet allemaal willen weten. Van die ziekte die straks, als u er niet meer bent, uw kind zal treffen. En van die tegenslag. En van die bitterheid waar ze nog doorheen moeten, omdat het leven zo hard en zo moeilijk kan zijn. Het uitnemendste is moeite en verdriet. Het enige wat u van God moet begeren, dat u weten en zien mag bij uw kinderen is. Niet Heere, wat zal deze en wat zullen ze allemaal nog meemaken, maar Heere, mogen ze u vrezen. Mogen ze uw eigendom zijn. Mogen ze veilig zijn bij die borg en zaligmaker. En voor de rest moet je het maar aan hem overgeven. En in zijn handen laten liggen. En dat hoort er ook bij als de Heere zegt, volg gij mij. Gemeente, er zijn twee gevaren waardoor het leven van een mens bedreigd wordt. Je kunt zo bezig zijn met jezelf dat je de ander vergeet. En dat je het heil, het geestelijk heil, vooral van je medemens verwaarloost. En het tweede gevaar is, je kunt zo bezig zijn met anderen en met andere dingen dat je je eigen ziel en de zaligheid van je eigen ziel verwaarloost. Twee ontzaglijke gevaren. Zo op jezelf gericht zijn dat je voor een ander en voor zijn onsterfelijke ziel geen oog hebt. En zo zijn er heel wat mensen. En zo groeien er ook helaas heel wat kinderen op. Kinderen van ouders die allemaal met zichzelf bezig zijn. En die de welstand van hun kinderen verwaarlozen. En het gevaar dat je zo met anderen en met andere dingen bezet bent. Druk met dit en druk met dat en bezig met die en bezig met die. En hulp geven hier, allemaal van mijn part nog goede dingen ook. Dat de dag voorbij is en je moet tot de ontdekking komen. Als je het eerlijk wil beleiden, dat je je eigen ziel 24 uur verwaarloosd hebt. En tegen dat laatste gevaar waarschuwt de Heer Jezus Simon Petrus met name. Op een ander moment zal hij misschien die andere waarschuwing tegen dat andere gevaar nodig hebben. Maar hier was deze waarschuwing op zijn plaats. En wie weet bij hoeveel van ons bezig zijn met van alles en nog wat. En vergeten dat de Heere gezegd heeft, volg gij mij. Zelfs als je het uit bezorgdheid vraagt, Heere, wat zal deze, kan het je nog in de weg staan. Laat staan als je het uit nieuwsgierigheid vraagt. Laat staan als het je bemoeizucht is. Laat staan als het negatief bezig zijn over anderen is, wat ook zo vaak voorkomt. Laat staan wat het is als je liefdeloos over een ander denkt en spreekt. Maar hou ermee op. Hoe staat het met die opdracht? Volg gij mij. Hebt u dat wel eens horen zeggen? Door de Heer. Met die consequenties die ik u zo pas getekend heb. De consequenties van de waarachtige bekering, want dat zit er helemaal in. Breken met de zonde. Het breken met je verkeerde geneigdheid en je verkeerde instelling. Het volgen van de Heer. Het hem op de eerste plaats laten staan. Het eerst het koninkrijk God zoeken. En dan tegen veel dingen waar jou vast zit in leren gaan. Heb u dat wel eens gehoord? En dan zo persoonlijk dat de Heere dat tegen u zei. Volg gij mij. Volg jij mij. Houd op met al die vragen die wij zo belangrijk vinden. Houd op met al die dingen waar wij zo nodig over menen te moeten praten. Heb genoeg aan die opdracht. Om de Heere te volgen, dat is het. Dat is het hele geheim van het nieuwe leven. Missen we dat, ach, dan missen we alles. Als we hem niet volgen, gemeente, op welke weg lopen we dan? Op een weg die bij hem vandaan gaat. Als hij daarheen gaat en wij volgen hem niet, dan gaan we daarheen of daarheen of daarheen, maar al die wegen voeren naar het verderf. Want alleen zijn weg is de beste. Zijn weg gaat naar het doel. Zijn weg gaat naar de zaligheid. Alleen achter hem aan zullen wij door dit jammerdal heen naar de eeuwige zaligheid kunnen geraken. Maar al die andere wegen waar wij van nature op zijn, die aantrekkelijk lijken, die boeiend lijken, waar veel op beloofd wordt, waar veel op genoten kan worden. Al die wegen zijn wegen des doods en we kunnen daar niet genoeg voor gewaarschuwd worden. De Heere in zijn genade en ontferming zegt tegen zondaren, volg mij. Wees dan toch niet zo dwaas om op een van die doodswegen voort te gaan. U zult een keer ontdekken dat u verkeerd gekozen hebt. En dat u in die verkeerde keus volhard hebt. En u kunt het dan niet meer ongedaan maken. O, nog is daar de genade van de Heere die spreekt in die enkele woorden. Waarmee hij Matthäus uit het tolhuis riep. Waarmee hij Petrus en Andreas bij de netten vandaan riep. Waarmee hij mensen tot een nieuw leven riep. En die roepstem die blijft, ook na ontvangen genade. En of u het nou voor het eerst of bij vernieuwing hoort, geef er toch acht op. Leeft u nog voort naar het goeddunken van uw eigen hart? Leeft u nog, wandelt u nog, of snelt u nog op een doodsweg die u straks in het eeuwig verderf zal doen belanden? Luister, de Heere zegt. En hij zegt het omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. De Heere zegt, volg mij. En hebt u door genade de goede keus mogen doen. En kijkt u weer naar links of naar rechts of naar achteren. En ziet u die volgen en ziet u die en... Uit bezorgdheid, uit bedilzucht, uit wat dan ook. Heren, maar wat zal deze en hoe zal dat en wat? Volg gij mij. Hebt u daar genoeg aan? Er was er een van wie wij uit het woord van God mogen weten. Ik heb hem al genoemd. Ik weet zijn naam trouwens niet. Misschien was het David, het staat me niet zo helder voor de geest. In de 17e psalm ontmoeten wij hem en daar spreekt hij. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ja, het was David. En van David kun je ook zeggen, het heeft hij niet altijd kunnen zeggen. Het is ook zo. De Heere heeft hem er wel eens hardhandig weer bij moeten betrekken ook. David, volg gij mij. David heeft ook wel eens naar links en naar rechts gekeken. David heeft ook wel eens achterom gekeken. David is ook wel eens achteruit gegaan, teruggekeerd. Als zijn meester hem niet vastgehouden had, dan was het met hem ook nog een verloren zaak geweest. En toch iedere keer kwam dat weer, volg gij mij. En de echo van zijn ziel was, dat wil, dat zal ik doen. De echo van zijn ziel was, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn ziel, mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Ik denk dat dat het enige juiste antwoord is. Niet wat zal deze, niet wat zal er nu gebeuren, niet hoe zal het gaan. Nee, alleen dit, de keus van het hart. Uitgesproken in alle oprechtheid voor Gods aangezicht. God geve dat dat echte taal van onze ziel mag zijn en blijven. Heere, ik wil geen andere weg gaan dan de weg waarop gij voorop gaat. Amen. Psalm 17, het derde vers.
willen samen danken. Heren, mogen wij uw grote naam ook aan het einde van deze tweede kerkdienst op deze zondag nog ootmoedig danken. U hebt ons ook in deze avond nog weer uw goddelijk woord gegeven. Het was een andersoortige boodschap dan vanmorgen, maar het was net hetzelfde woord. En heren, nu zijn beide kanten van het evangelie ons weer voorgesteld. Nu is het ons verkondigd dat gij een God zijt die vanwege uw heiligheid en vanwege uw vlekkeloze reinheid niet anders kunt doen dan toornen tegen de zonde. En het is ons ook voorgesteld dat gij een God zijt die krachtens uw barmhartigheid en krachtens uw goedertierenheid uw handen uitstrekt naar de zondaar, naar die schuldige mens die het verdorven heeft en tegen wie u toch nog zeggen wilt, volg mij. Heren, die boodschap heeft geklonken in de oren van Petrus, een en andermaal, zo begon het in zijn leven en zo bleef het. En zo zal het blijven ook in het leven van uw kinderen en iedere keer weer moeten ze het horen. En met dat speciale accent ook nog een keer, volg gij mij. Want we kunnen zo afdwalen en we kunnen met zoveel dingen bezig zijn en onze eigen ziel verwaarlozen. Wij bidden van u, Heren, dat we het iedere keer maar weer mogen horen. Dat gij roept en dat gij de uwen met u mee wilt trekken. En dat u er iedere keer maar weer werk van maakt om ze bij u te houden. We bidden van u, Heren, dat degenen die die stem nog nooit gehoord hebben het een keer mogen gaan horen. Dat u ook hen aanspreekt en dat het evangelie ook tot hen komt en dat de roepstem ook hen bedoelt en dat er inderdaad mogen zijn die uit van de verkeerde weg waarop ze gaan mogen worden afgebracht om in de weg van uw inzettingen te leren wandelen. U volgend, Heren, dat zal heel wat kosten, dan moet er heel wat aan. Dan moeten we het snoeimes gaan voelen, dan moeten we al die bearbeidingen ondergaan die nodig zijn om ons meer en meer gelijkvormig te maken aan uw beeld, Heere Jezus. Dan kunnen we op die weg achter u niet dezelfde blijven. En dan kunnen we niet met al die zondige hartstochten en begeerten op die weg gaan. Dan moeten wij onszelf leren verloochenen en als een veroordeeld mens achter u het kruis dragen. Maar win daarvoor ook in. Geef daarvoor ook genade. Om zo echt ook onder een heiligend kruis te reizen naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Achter u. Leidsman des geloofs. Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 27, het zevende vers. 27, het zevende vers.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.